Maar om mij te zeggen dat het de spuigaten uitloopt, nee, zoveel ben ik nog niet. En daarom had ik gedacht, laten we dan de zaak maar een beetje vereenvoudigen. En misschien een beetje gewoon over het begrip God praten. Of vindt u het vervelend, dan kunnen we het anders kiezen. Maar ik moet mijn tijd volmaken, dat zult u begrijpen. Dat is altijd zoiets, je hebt een hoofdact en ik geloof dat ze tegenwoordig dan ook een bijkomende act hebben. Dat heet bij ons dan de inleider. En die moet er zorgen dat hij niet te slecht is en dat hij de stemming niet bederft voor de hoofdact. Nou, maar voilà. Wanneer ik namelijk zo kijk naar alles wat zich onder God voorstelt, dan zeg ik, ja lieve mensen, wat is het eigenlijk? Je kunt zeggen, God is niets. En nog gelijk ook. Want hij is onkenbaar. De manifestaties van God zijn eigenlijk manifestaties die we alleen zien via via. Als er een geest komt, kan die werk God doen, natuurlijk. Trouwens toch iets vervelends, weet ik. Als je als geest probeert om uit het kosmisch recht te werken, uit de goddelijke kracht te werken, en je komt op aarde, en je hebt toevallig een vromeling die je helpt, dan krijg je later nog een gedachteportret teruggestuurd waarbij je vleugeltjes hebt. Maar goed, we zijn dan misschien geen engelen, we zijn ook zeker geen duivels. Wij zijn gewoon wezens die soms gedragen worden door een hoger begrip, iets wat in ons spreekt. Is dat nou God? Ik weet het eigenlijk niet. Ja? Het kan net zo goed de verkeerstoring van een hogere sfeer zijn. Maar wanneer we daar mee bezig zijn, dan is er wel één ding heel erg naar. Wanneer je probeert om dan zo goed mogelijk, zo harmonisch mogelijk met dat grotere samen te werken, dan heb je zo'n lekker warm gevoel van binnen. Hè? Zoiets van mooier kan het niet meer zijn. Later blijkt dat het toch altijd nog mooier kan zijn, dus valt elke keer weer mee. Wanneer je de mensen over God hoort, ja, dan heb ik altijd het idee, God is een bezig baasje. Een soort benevolente dictator. Een mannetje dat met een baard en een sterke wil zijn willekeur aan de vroom oplegt en daarvoor een ziel redt. Maar ik heb eigenlijk dit nog nooit zo ervaren. In de hele kosmos vind je grote entiteiten. Sommigen zeggen dan, ja, ze zijn met God verwant. Ik weet het niet. Ik heb de vreugde, de eer en het genoegen gehad om bijvoorbeeld Jezus te ontmoeten. Ik heb daarnaast prins Siddhartha ontmoet, nog een paar andere Boeddha's en ingewijden. Ik moet zeggen, ze maken een ontstellende indruk op me. Maar of ze nou werkelijk een manifestatie van God zijn, ik zou het bij God niet kunnen zeggen. Ik weet het eenvoudig niet. Ik weet alleen maar, het is hoop, het is goed, het is sterk, het is ergens liefdevol. En in die contacten zijn zij bereid kennelijk om af te dalen op het jouw vlak. En die kunnen dan begrijpen wat ze je toesturen ook. Maar kun je dan zeggen, ja, dat is God, ik weet het niet. Ik denk dat we met een ontzettend raadsel geconfronteerd worden. En wanneer je bezig bent over God te beleven, wat ik dan van die gastspreker verwacht, dan moet ik zeggen, ja, beleven doe ik veel. Ik voel me soms erg verbonden met dat onbekende dat dan waarschijnlijk God is. Maar wat het is, hoe het is, en of het zelfs God is, weet ik niet. Ik weet alleen dat het goed is. In de innerlijke wereld, ja, die heb je als geest ook. Verbaas je niet, maar geeft hem je ook een innerlijk wiel. Er zijn rustpunten. Maar het wonderlijke is voor je besef, is dat wit gebied op de kaart. Hè? Je kunt niet in kaart brengen, je kunt niet zelf stilstaan. Het zijn, ja, golven van emotie. Het zijn allerhand visioenen eigenlijk. Het is soms een droomstad. Soms is het alleen maar stilte. Soms is het een soort vuurwerk zonder knallen. En je ondergaat dat in jezelf en dan zegt je, ja kijk, misschien is dat wel iets wat voor mij godsbeleving is. Maar wat zit erachter? De reden kun je er niet van begrijpen. Het is kennelijk iets wat bepaald wordt door harmonieën. Maar welke harmonie en hoe die harmonie precies tot stand komt, blijft voor mij altijd een vraag. Het is waar ik natuurlijk veel zeg als je die tot waar ik op de hand. Maar ik probeer gewoon iets duidelijk te maken. Ik heb nog nooit een God ontmoet of beleefd die, hoe moet ik dat zeggen, tot mij sprak. Nou, dat hoor je heel vaak, God spreekt tot je. Jezus heeft tot me gesproken, zeker. Boeddha, nog voor anderen, hebben tot mij gesproken. En, laat ik het zo zeggen, ik heb hen duidelijker gehoord dan u mij op het ogenblik kunt horen. Ik heb ze perfect begrepen. Maar zodra je er bovenuit komt, zodra je in dat onbekende gebied in jezelf komt, dan blijft er alleen maar een vraag over. Wat is het? Hoe gaat het? Waarom nu? Waarom een andere keer niet? Het is de onbekende wereld die in jezelf schuil gaat, de wereld misschien die je langzaam moet ontdekken, wie dat zegt. Maar het is gelijktijdig een ontstellende krachtbron. Het is een vrede, nou daar kunnen jullie geen voorstelling van maken zelfs. Hè? Maar het was toch moeilijk voor mensen hoor. Als mensen over vrede spreken, dan bedoelen ze dat ze op het ogenblik niet regelrecht aan bakkeleien zijn. Maar dat ze alleen maar voorbereid zullen treffen. Dus. Maar rust is ook niet het woord. Vrede is misschien het beste woord. Het is van alles. En gelijktijdig is het zo ontstellend rustig dat je met dat alles één bent en eigenlijk niet eens meer in staat bent om te zeggen wat ben ik en wat is wat anders, is er gewoon. Dan kun je zeggen ja, waar ligt de basis? Voor mij, en let wel hè, ik praat nu zuiver uit persoonlijke beleving, persoonlijke ervaring. Het heeft weinig zin om te zeggen het is voor u zo. Dat weet ik gewoon niet. Dat zult u zelf moeten vinden. Maar voor mij is het dus zo dat ergens in mijzelf als een soort vage droom iets is wat mij zegt het is zinvol, er is rust, er is vrede, er is eenheid. En als ik naar het andere kijk, dan ben ik niet in staat om de hele kosmos één te zijn. Dat is maar waar. Maar soms is er een enkel ding waarmee je één kunt zijn. Soms kun je ineens een hele geest, als het ware, omarmen. Maar zo intens dat je elk gevoel kent, elke beleving kent, dat je geen enkel raad van je overhoudt. En dat is vooral wanneer het entiteiten zijn die een beetje moeilijkheden zitten in een lagere wereld ofzo. Door ze als het ware op te nemen in jezelf, kun je ze vaak ook bijbrengen waar de fout ligt, hoe ze los kunnen komen van hun eigen beperking. Voor u zou het misschien zo kunnen worden uitgedrukt, je kunt nooit één worden met een weiland, maar wel met een graspriet. Ik denk dat ik het daar best mee uitdruk. In jezelf ontstaat dan iets, ja, ik zit naar woorden te zoeken. Ik heb me nooit begonnen. Ik moet allemaal zoeken naar de passende analoog en de passende woorden in die hersenen. Die zitten daar niet voldoende in. Nou ja, doen we ons best. Luister. Ik kan dus in mijzelf een mate van eenheid bereiken. Dat heb ik u gezegd. Nu weet ik niet wat de sleutel is tot die eenheid. Waarom kan ik het in het ene geval wel, in het andere niet? Er zijn wel entiteiten die wilt helpen. Maar als je daar naartoe komt, dan is het net alsof er een glazen wand omheen staat. Je kunt niet die wand doordringen. Je kunt van dichtbij kijken, je kunt tekens maken, je kunt gedachten uitzenden en zelfs antwoord krijgen. Maar dat werkelijke contact krijg je niet. Maar dat versnappingsproces, dat zal zich ook op een ander niveau afspelen. Ik heb het meegemaakt, ja, bleek later op aarde in het laatste leven Griekse filosoof te zijn geweest van ongeveer 300 voor Christus. Dus dat was ook al een oudbakken denken, op aarde tenminste. Maar ik werd met deze persoon één en alweer, ik weet niet precies hoe het komt. Hij heeft het waarschijnlijk wel geweten, maar hij kon het mij niet vertellen. Op dat ogenblik zag ik als het ware alles wat in hem was. Ik was niet één met de persoon, of met die sfeer of zijn wereld, of zijn beelden van de wereld. Nee, ik was ergens één met het innerlijk. Ik denk dat het grote geheim van het goddelijke en ook van die eenheid, dat het diep in onszelf ligt. We hebben altijd de neiging om overal een beetje afstand van te nemen. We verwerpen gauw, ik ook. We zijn heel gauw zijn we bezig met een voorbehoud of met een conditie. Maar een heel enkele keer, dan vallen eigenlijk alle beperkingen weg. Ik geloof dat op het ogenblik dat je in jezelf niet discussieert, maar accepteert, dat die eenheid ontstaat. Dan kun je zeggen, ja, is dat vrede? Nou, er is vervulling, dat wel. Er is een soort volheid van denken. Het is dwalen door ongetelde gedachtenbeelden, zoals u misschien door een tuin kunt lopen, met allemaal verschillende planten en plant voor plant bewonderen en zeggen, oh, wat is het geheel mooi. Zoiets. Wanneer je verder kijkt, ja, dan blijft er eigenlijk niets over buiten een soort koestering. Als u in de zon loopt, vooral in het voorjaarszonnetje, weet u, wanneer u heerlijk net aan het winterse weer gewend bent en dat zonnetje komt ineens door, hè, dan kan dat zo op je huid schijnen, tenminste dat herinner ik nog wel. En dan is dat net of dat het een soort vreugde en een zegening tegelijk is. Kunt u zich voorstellen? Toch kun je niet in de zon kijken. Dan weet je toevallig dat het de zon is. Degenen die dit beleven zeggen heel vaak dat is God. Maar je kunt het niet zien, je kunt het niet benaderen, je weet niet precies wat het is. Het is alleen maar een soort straling. Wanneer je zo'n contact hebt met een hogere geest, ik heb dat enkele malen dus beleefd, zoals je begrijpt, dan kan er zo'n soort koestering ontstaan, zoiets van zonnewarmte, zoiets van perfect welbehagen. Hè? En dat blijft dan een tijdje en dat verdwijnt wel weer. Maar het is net als je dan een stukje van die zon in jezelf hebt overhouden. Dat is heel gek. Ik vind alle mensen die bezig zijn over godsbeleving maken volgens mij de fout om te zeggen wat het is. Je kunt niet zeggen wat het is. Je kunt alleen beschrijven hoe je het ervaart. Wanneer ik heel diep in mezelf doordring, iedereen heeft zijn meditatieve periode op de geest, en dan begin je eigenlijk je bezig te houden met de vraag wat ben ik? Er ontstaat een beeld van jezelf. Je ziet als het ware jezelf. Dat beeld is altijd anders dan je denkt. Het is in het begin kaleidoscopisch. Het is net of allerhand voorstellingen die je had er wel zijn, maar langzaam door anderen worden verdrongen. Het uiteindelijke beeld dat je overhoudt, dat is een soort sleutel, denk ik. Wanneer je namelijk dit kunt aanvaarden, dit beeld dat je bent, dan heb je een keuze uit een aantal wegen, moet ik zeggen, of instellingen. Zo'n instelling is altijd een poging om te weten, dat is heel gek. Het komt nooit tot het denkbeeld, dit ga ik beleven of dat ga ik doen. Het is eerder een soort weten, ik wil weten. Door dat weten word je dan verder meegevoerd en je ervaart een mate van eenheid vaak met het al. Je ziet soms ineens de dingen in een andere samenhang. Je ziet het soms ook alleen maar duidelijker naar inhoud. Verschilt wel eens. Maar elke keer wanneer je dat doet, dan verandert er iets aan dat innerlijke beeld van je, zeg je. Ik heb de proef eens een keer op de som genomen, ik wil dat heel graag weten. En dus waar ik het voor veel jullie nog niet. Je zegt dat zit niet te kletsen. Nou, mag ik rustig zeggen. Ik moet mijn tijd wel volmaken, maar ik kan het misschien voor u zinvol doen. Een beetje ego-trip misschien vanavond. Maar ik had dus zo'n beleving gehad. En toen denk ik bij mezelf, nu weet ik nog hoe ik mezelf als het ware gezien heb in mezelf. Laat ik het nou nog een keer proberen. Weet je dat ik veranderd was? Oh, niet opvallend hoor. Maar net of je zou zeggen, hier is een klein beetje licht verschoven en daar ligt een enkel facet een beetje anders. Maar was een kenbare verandering. Misschien is het een bewustwordingsproces en ja, het is mogelijk dat we met God samen. Maar waarom zouden we eigenlijk zo voortdurend bezig zijn met God? Weet u, zo'n spreker, zo'n gastspreker, die heeft dat gemakkelijk. Die leeft in zijn eigen wereld en die is voortdurend bezig met de hoogste kracht en de hoogste waarde. Wanneer je dan een keer doorkomt, dat zal waarschijnlijk ook nog via gaan, dan is dat eigenlijk alleen maar omdat hij wat hij is of wat hij erkend heeft, als het ware nog een keer uit wil drukken om het meer te zijn. Ik weet niet hoe je het snapt, hè? Maar er zijn dingen van, als je leert dansen, dan is het allemaal heel aardig, maar je moet toch eerst een keer zelf gedanst hebben, en zonder dat er leiding bij was, om te weten of je dansen kunt of niet. Dan weet je pas wat je betekent. En ik denk dat het voor hem ook zoiets is, een zichzelf als wij op de proef stellen. Kijken of wat hij innerlijk beleeft, ook buiten hemzelf houdbaar is, of dat zinvol is. Dan zeg ik, ja, kijk, het lijkt me allemaal heel erg gemakkelijk om voortdurend met het hoofd bezig te zijn. Wanneer je dat kunt. Maar ik weet zeker dat wanneer ik het zou proberen, ik toch altijd weer bij mezelf terecht kom. En nu vind ik mezelf erg belangrijk hoor. Ja, niet voor u, maar voor mezelf. Er is niets belangrijker voor het ik dan het feit dat het ik bestaat, geloof dat van mij. Maar dan zeg ik, ja, dan moet ik dus eerst wat anders doen. Ik moet eerst eigenlijk wat ik in mezelf erken aan mogelijkheden, moet ik naar buiten brengen. Ik moet proberen om al datgene wat er in me leeft, niet alleen innerlijk te beleven, te doorleven, te weten als het ware. Maar ik moet het ook in de wereld buiten me duidelijk maken. Want pas dan weet ik of ik het goed heb. Dat is heel gek. Misschien is mystiek het wegdromen in de oneindigheid. Maar of ze betekenis heeft, zie je pas wanneer je terugkomt. Want pas wanneer je terugkomt, blijkt of je het gedaan hebt of kunt doen. Of je een verandering hebt doorgemaakt die in je leven en in het leven van anderen van betekenis kan zijn. Ik ben een beetje huiverig geworden van allerhande mooie theorieën. In de laatste tijd, sorry. Heb ik er heel veel beleefd. Er zijn mensen op aarde die zeggen, trek je van iets aan, alleen maar innerlijke rust. En ik kan net zo goed zeggen, mensen het leven is moeilijk, nemen slaap in. Huh? Precies hetzelfde. Ik heb anderen horen zeggen, ja, maar wij moeten eerst de wereld verbeteren en dan kunnen we aan onszelf beginnen. Maar hoe weet je of je de wereld verbetert als je niet eens weet in jezelf wat goed is? Huh? Het is een mixed proces. Alleen maar met vreugde, of alleen maar met je uitleven, of alleen maar met je onderwerpen aan een bijna goddelijke meester, kom je geen cent verder, geloof me. Je kunt er tijdelijk rust of vrede mee vinden, natuurlijk. Je kunt een beetje de werkelijkheid opzij schuiven, heel prettig. Maar als je in de geest komt en je gaat dat doen, dan zit je in heel korte tijd in een enorm isolement vrezen. En dat geïsoleerd zijn, dat ligt mij niet, misschien een ander wel. Ik zeg voor mezelf altijd maar, pas wanneer ik weet dat ik mijzelf ben in mijn wereld en toch harmonisch kan zijn met die wereld, kan ik iets begrijpen van hetgeen ik ben. Want het is gemakkelijk genoeg om je eigenschappen, je kwaliteiten, de krachten die je stuwen om die allemaal op te sommen. Dat is niet zo moeilijk. Maar om te weten wat ze betekenen, ook voor jou, is veel moeilijker. Voor mij is daar een uitingsproces nodig om te toetsen. Wanneer ik die gastspreker naga, dan is dat volgens mij voor hem al grotendeels verbleekt. Ik denk niet dat hij zo de behoefte heeft om het allemaal naar buiten te brengen. Het is een proces in zichzelf en op een gegeven ogenblik, dan wil hij dan wel met een ander praten, maar dat is dan eigenlijk alleen om het beeld dat hij wel beleeft, maar dat hij nog niet weet, hè, zoveel vorm te geven dat hij eindelijk begrijpt wat er in hem gebeurt. Nou, dat klinkt natuurlijk niet erg onzelfzuchtig vanuit uw standpunt. Maar het is gewoon het proces van het leven. Weet u, bent allemaal voortdurend bezig, voor uzelf, voor anderen. Maar het enige belangrijke wat je ervan leren kunt, is eigenlijk wat je zelf bent. Je kunt natuurlijk beginnen met de oude formule, nietwaar. Ik moet beginnen, zeggen ze dan, precies mijn juiste vorm te vinden. De teken zelf vaak is een vierkantje ook. Hè. En dat doet me dan denken aan een uitdrukking die daarvoor bestaat. In, zullen we zeggen, een wat jeugdiger wereldje. Dan noemen ze zo iemand een square. En een square is niet bepaald gunstig. Want wanneer je alleen maar die vorm hebt, dan heb je nog niet het proces. Dan heb je alleen maar jezelf. En dan weet je nog niet eens wat er in je zit. Ik denk dat je dan een stap verder moet gaan. Dat je dan op een gegeven moment voor jezelf een vorm vindt, voor mij met een driehoek of zo. Verschoon, ja, een triangel, dat heeft ook weer een andere betekenis in sommige landen. Maar dat je een soort driehoek bent eigenlijk. Je moet jezelf ontwikkelen als het ware in een andere dimensie. Wat je doet in je leven, zoals u op aarde leeft bijvoorbeeld, hè? Wanneer u dat precies weet, dan kent u het grondvlak. U weet wat de basis is op dit ogenblik voor u. Maar weet u wat er boven zit? Je moet als het ware loskomen in de tweede dimensie. Twee dimensies, je moet er een derde aan toevoegen. En dan krijg je wat ik dus noem de beleving, de driehoek. De wichtvorm die aan de ene kant indringt in de oneindigheid. En die aan de andere kant met besef van zijn eigen inhoud op het grondvlak nog actief kan zijn. Lijkt mij hoor. Ik zeg nogmaals, het is allemaal voor mijn eigen rekening dat ik vandaag zit te babbelen. Dus je kunt daar 1001 verschillende denkbeelden over hebben. En ik zal zeker niet zeggen dat u ongelijk hebt. Ik kan alleen maar zeggen dat het voor mij zo schijnt te zijn. En wanneer ik nu probeer om dus mijzelf te zien als het ware in die extra dimensie, hè? In dat extra van verbondenheid en alles, dan heb ik vaak het gevoel, maar alleen maar het gevoel, dat God een soort complement is van de hoek die ik maak in die andere dimensie. Dat hij als het ware de aanvulling vormt van mijn wezen. Maar wie die is, weet ik nog steeds. Waarom, weet ik ook niet. Ik weet alleen, er existeert iets wat mij aanvult. En ja, dan kom ik weer naar die innerlijke belevingen toe, naar die stilte toe. Fijn, noem maar op. En ik heb daarnet het hele verhaal verteld. Maar uit al die stilte, uit al die beleving, kan iets voortkomen wanneer ik de relatie niet weet te vinden met datgene wat mij aanvult. Begrijp je wat ik bedoel? Je kunt niet volstaan met van jezelf bewust te wezen. Stel dat u de meest perfecte mens bent die er ooit zal kunnen bestaan. Stel verder dat u zichzelf volledig kent. Nou, alle twee onvoorstelbare dingen hoor, maar goed, stel het even. Ik denk dat u dan nog geen betekenis hebt wanneer u niet zou weten in wat voor een wereld, een bewegingsmogelijkheid misschien duidelijk, hè? Welke bewegingsmogelijkheid u hebt. Hoe u alles wat er in uzelf bestaat, in dat andere als het ware kunt overdragen. En daaruit ook een antwoord kunt krijgen. Als ik het heel, heel voorzichtig zeg. Misschien is God voor mij het antwoord dat ik krijg uit een wereld die voor mij nog niet God is. Maar waardoor ik mijzelf als het ware wel in het geheel definieer. Alweer. Ja, misschien zou ik beter kunnen kijken of mij nog een oude Belgen op in de zin heeft of zo. Want als je met dingen bezig bent, dan kom je op een terrein waarbij het heel erg moeilijk is om precies te zeggen wat er aan is. Ik zeg, ik zoek wanhopig naar de juiste analogie en de juiste woorden, de juiste parallellen desnoods, om daarmee te zeggen wat Gods beleving dan voor mij is. Ik denk dat het voor mij de zin van het bestaan is, aan de ene kant. En aan de andere kant misschien de rechtvaardiging van dat bestaan. Oh, ik ben het er absoluut mee eens wanneer ik uitroep, zonder God ben ik niets. Maar mijn God is ook niet. Ik ben alleen allebei ongeuit. Ik wil het waarschijnlijk toch wel zijn. Maar ik kan wel zeggen, ik verlies voor mijzelf aan betekenis wanneer ik niet begrijp wat er om me heen is. Ook wanneer ik het niet kan omschrijven, ook wanneer ik niet kan zeggen het is een persoonlijkheid of iets anders. God is het onbekende, zeker. Maar het is dan wel het onbekende dat zo dicht bij je ligt, dat je het gevoel hebt om het, dat je het kunt beroeren, dat je het kunt benaderen, dat je het kunt beleven, alleen je kunt het niet omschrijven. Daarom heb ik ook gezegd, diep in jezelf is het ook een soort wit vlekje op de kaart. Er is een punt waar je in door kunt dringen, maar waarvan je de grenzen niet aan kunt geven, waarvan je het wezen niet aan kunt geven. Je kunt er alleen één mee zijn, kunt het zijn. Maar je kunt het niet manifesteren, het is niets. En dan blijft voor mij dus over, de verschijnselen, ik heb het u al gezegd, die vreemde koestering, die warme gloed, die er in je is en die in je blijft. Je zou het ook kunnen zeggen, soms is het een soort schicht van weten. Stel u voor dat er gewoon één bliksemslag is. U ziet één straal naar beneden komen. En in dat wat u in die ene straal kunt zien, dus alleen bij het licht van die ene straal, wordt ineens je eigen wereld veel duidelijker. Maar als dat gebeurd is, dan is het vreemde dat die kennis, hoe beperkt dan ook, bruikbaar is. Zoals die vrede, die warmte in mijzelf onder omstandigheden kan worden omgezet in een soort kracht. Wanneer ik naar een lage wereld toe ga, dan heb ik heus kracht nodig. Maar als ik uit zo'n stilte kom, dan is die kracht zo sterk, dat ik niet alleen zelf weer in het licht kan blijven staan, maar dat ik desnoods 500 zielen in datzelfde licht kan baden, ze er zelfs in kan reinigen, en als ze maar willen mee terug kan nemen naar een andere, een vrijere wereld. Waarin ze langzaam weer tot zichzelf kunnen komen. En toch weet ik niet waar het vandaan komt. Het gekke is, wanneer het al God is, dat het zich buiten mij eigenlijk zo weinig kenbaar manifesteert. Maar dat het in mij op een onvoorstelbare manier aanwezig is. En dat wanneer ik die aanwezigheid beleef, dat daaruit voor mij en door mij een vermogen in de omgeving waar ik mij bevind of waarheen ik mij richtte, kenbaar wordt. Misschien zou je het zo kunnen zeggen. Ik geloof niet dat God licht is. God is eerder de kracht die het licht in jou aansteekt. beleven van God, dat is niet ontraadselen wat God is, maar het is gewoon in jezelf opvlammen en ineens licht zijn. Dan zie ik kinderen die branden jullie of jullie biechtvaders zijn. En biechtmoeders natuurlijk, mag ook. Maar kunt u begrijpen waarom aan de ene kant zo'n onderwerp mij fascineert tot en met. En ik aan de andere kant zeg, ja, wat moet je met God aan hebben? Weet u, het is zo weinig praktisch. Het is zo heel erg persoonlijk. Het is zo onbestemd, behalve misschien een snuitwerking. En dan heb ik natuurlijk een goede hoop en ja, zult u wat met me delen, dat zo'n gastspreker dus in staat is, zoals dat heet, sublimale waarde over te dragen. Wat alleen maar betekent dat hij op uw persoonlijk niveau probeert bepaalde processen bij u aan de gang te brengen, of bepaalde, vakjes, dus tijdelijk te doen verdwijnen, beter meer eenheid brengen. Ik denk dat dat het grootste nut is van een dergelijke oefening. Want ik geloof niet dat er een praktische aanwijzing is, hoe beleef ik God. Ik geloof ook niet dat er een boek kan worden geschreven, de werking van Gods beleving en de weg tot Gods beleving. Nou ja, je kunt natuurlijk wel schrijven, maar het is net zoiets als dat bliksemdieet, weet u wel, val 28 pond af in 28 dagen. Kunt wel doen. En het helpt misschien zelfs, maar ja, de 29e dag begin je weer aan te komen. Ik bedoel, er is geen recept voor. Ik vraag me af of zo'n gastspreker die natuurlijk probeert ergens zichzelf als het ware te manifesteren. En zoals ik denk dus, zichzelf als het ware te formuleren voor zichzelf, dat hij misschien in staat is om krachten te ontplooien of iets uit te sturen of wat dan ook. Het is heel goed denkbaar. Maar hij kan u alleen iets geven wanneer het precies past bij u en niet bij een ander. Ik vrees dat de grootste fout die mens en geest ooit hebben gemaakt, is geweest dat ze van God iets wilden maken dat voor allen hetzelfde zou zijn. Ik denk dat God eerder is als een schittering van zonnelicht in een regenboog bijvoorbeeld, weet je wel. Van welke kant je ook kijkt, het is altijd anders. Het is er niet. Het is er wel. Maar het is er dan toch weer niet. Het verdwijnt, wordt sterker. Aan het ene ogenblik lijkt het zuiver rood, het andere ogenblik lijkt het ons bijna paars is. Op die manier geloof ik dat God, waar u staat, in uw besef, in uw leven, in uw persoonlijkheid, dat maakt uit hoe u God kunt ontvangen en beleven. Dan is er geen algemene regel mogelijk. Op het ogenblik dat je denkt dat je voor iedereen dezelfde weg kunt voorschrijven, heb je een doolhof geschapen waar u zelf misschien nog wel uitkomt, maar waar een ander onverbiddelijk vast moet lopen. Alles wat we zeggen over de kosmos, over dimensies, dat is allemaal nog net zo te doen dat een ander er wat mee kan doen. Want het zijn uiterlijke waarden, het zijn algemeen erkende formuleringen, hè, en dan kun je dus een mate van kennis of van begrip overdragen. Maar hier gaat het om iets wat zo zuiver persoonlijk is volgens mij. Dat er geen kennis is over te dragen. Dat er misschien begrip gewekt kan worden, maar het kan niet gegeven worden. Het kan niet in een formule, als het ware, voor u worden neergelegd. Maar bij ons iemand, vrijmetselaar. Maar ja, als je het mij vraagt, is hij wel een vrijmetselaar en rijer timmerman geweest, maar in ieder geval, die zei het eens een keer zo. Hij zegt, de werkelijkheid vinden is de directe relatie kennen tussen jezelf en al het andere. Je kunt beginnen om één weg te gaan, maar je bent pas werkelijk jezelf wanneer je alle wegen kent. En hij zei dus, wanneer je van de basis tot de kroon kunt komen, zowel in liefde, in schoonheid als in wijsheid. Hij die voor zichzelf één is geworden met de bodem des levens, heeft het uiteindelijke contact gevonden tussen zijn eigen wezen en het onbekende. Ik citeer maar. En dan denk ik, ja, daar heb je misschien gelijk in. We zullen blijven wortelen in de chaos waaruit we uiteindelijk zijn ontstaan. We zullen alles moeten behouden, alle tussenvormen. Alles wat we aan wijsheid en liefde, aan schoonheid beleefd hebben, wat we eruit geleerd hebben. We zullen de relatie bij tussen zelfs moeten leggen. En dan misschien komt er een ogenblik, dat wanneer we de kroon bereiken, wanneer we de top bereiken, dat we kunnen zeggen, ja, hier ben ik in mijn geheel. En zo ervaar ik de kracht in zijn geheel. Of je meer kunt zeggen, betwijfel ik nog steeds. En ja, als het anders is, dan zullen we het uiteindelijk merken, want we zijn allemaal op weg. We denken misschien dat we allemaal dezelfde weg lopen, maar ik denk dat iedereen het toch op zijn eigen manier doet. En als ik u een raad mag geven, maak het niet moeilijk door problemen op te werpen. Problemen die je verstandelijk kunt oplossen, zijn over het algemeen niet meer dan een aanloopje voor een geestelijke beleving. Maar het is de beleving die telt en niet het aanloopje. Er zijn mensen die blijven voortdurend bezig met de aanloopjes zonder ooit op de beleving te komen. Dat lijkt me de grootste fout die je kunt maken. Zo, en daarmee heb ik dus deze keer wel op zeer persoonlijke titel gesproken. Ik heb, dacht ik, nog wel een enkel idee kunnen overdragen ook. Al is het maar mijn eigen onverstand, mijn onbegrip, ondanks mijn beleving. Misschien hebt u hier en daar iets in herkend waarvan u zegt, ja, dat is voor mijn beleving, is dat toch ook wel ongeveer zo. Als dat het geval is, ga dan je eigen weg, eerlijk weg. Houd het zo simpel mogelijk. Probeer gewoon te beleven wat je bent en wat je innerlijk beleeft naar buiten te brengen. Dat is de beste raad die ik je kan geven. En als het dan ingewikkeld moet worden gezegd, wacht dan even tot na de pauze, want dan komt de gastspreker. Maar ja, die zegt het waarschijnlijk zo ingewikkeld dat hij denkt dat het eenvoudig is. Even nadenken, hè? De grootste wijsheid klinkt zo eenvoudig, omdat je niet beseft wat zij alles inhoudt, voor zij op die eenvoudige wijze gemanifesteerd kunnen worden. Daarom zeg ik, je zou het heus wel ingewikkelder maken dan ik. Want hij kent meer, hij weet meer, hij is meer, daar ben ik ook van overtuigd. Maar of hij meer kan waarmaken op menselijk vlak dan ik, ja, dat moet ik afwachten. Dat zien we dan na de pauze, vandaar dat ik nog even kom kijken, maar daar heeft u toch geen last van. En bovendien hoef ik niet te blijven voor de koffiepauze, dat laat ik lekker aan u over. Vrienden, dank voor uw aandacht. Dan ik denk dat ik een beetje gekletst heb. Ik heb het op heel veel waarheid gezet. Goedenavond.